Beste mensen, goeiedag, goeiemorgen. In Apeldoorn en omgeving, Berea, de Maten. We gaan met elkaar vanaf niet deze tafel, maar vanuit deze stoel in mijn eigen kamer, omdat de sneeuw te heftig was om te komen, helaas. Gaan we met elkaar nadenken over deze ochtend wat we hebben, avondmaal. En het avondmaal noem ik ook regelmatig tekenen van onvernietigbaar leven. En dat heb ik natuurlijk ergens vandaan. Dat staat ook letterlijk in de Bijbel, Hebreeën 7, vers 16. En daar wil ik een aantal dingen met jullie over delen. Onvernietigbaar leven. Tekenen van onvernietigbaar leven. We gaan ook daarna eerst een lied en daarna ook wordt het avondmaal gevierd met elkaar. En dat is natuurlijk normaal gesproken altijd in de gemeente en in de gemeenschap heb je dat met elkaar. En dat doet ook heel veel. Dus verbondenheid met de Heer, verbondenheid met elkaar. Maar ja, vandaag is dat veelal thuis natuurlijk. En ik hoop dat je dat als gezin, zo je een gezin hebt, gewoon ook met elkaar kunt delen. En ik hoop dat je, als je niet een gezin hebt, maar wellicht alleen bent, de mogelijkheid hebt om dat met iemand te delen, alsnog. Je mag in ieder geval één persoon hebben in deze periode thuis. Dus het zou mooi zijn als dat ook wat gestalte kon krijgen. En misschien de volgende keer, we weten het niet precies. Ik lees uit Hebreeën 7. Priester voor altijd staat erboven. We hebben de Bijbelschrijvers, Bijbelvertalers erboven geschreven. Deze Melchizedek, koning van Salem, ik lees vanaf vers 1, en priester van de Allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen en zegende hem. Waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam, Melchizedek, betekent koning van gerechtigheid. En verder is hij ook koning van Salem. Dat is koning van de vrede. Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde. Hij lijkt daarmee op de Zoon van God. Hij is priester voor altijd. Geef u rekenschap van zijn grootheid. Want Abraham, de aartsvader, gaf hem een tiende van wat hij had buitgemaakt. De afstammelingen van Levi, die het priesterambt ontvangen, moeten volgens de wet tiende heffen van het volk, dat wil zeggen van hun broeders en zusters, die toch ook nakomelingen van Abraham zijn. Maar hoewel hij niet met hen verwant was, heeft Melchizedek tienden geïnd van Abraham en hem gezegend, aan wie de beloften zijn gedaan. Het staat buiten kijf dat de mindere altijd gezegend wordt door de meerdere. Bovendien worden in het ene geval tienden ontvangen door sterfelijke mensen, in het andere door iemand van wie wordt getuigd dat hij leeft. Zo zouden we dan kunnen zeggen dat ook Levi, de ontvanger van tienden, tienden afgedragen heeft en eigenlijk wel via Abraham. Aangezien Levi nog in de schoot van zijn vader was toen Melchizedek Abraham tegemoet kwam. Had het Levitische priesterschap dat de basis vormde voor de wet van het volk, die het volk ontving, de volmaaktheid gebracht, dan zou het niet nodig zijn geweest dat er een andere priester werd aangesteld. Die was zoals Melchizedek en niet zoals Aaron. Maar wanneer de aard van het priesterschap verandert, verandert onherroepelijk ook de wet. Welnu, degene over wie dit alles wordt gezegd, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich in dienst van het altaar gesteld heeft. Het is immers bij iedereen bekend dat onze Heer is voortgekomen uit Juda. En deze stam is door Mozes nooit met priesters in verband gebracht. Nog duidelijker wordt het als we ons realiseren dat deze nieuwe priester, het evenbeeld van Melchizedek, geen priester geworden is op grond van de in de wet vereiste menselijke afstamming, maar door de kracht van zijn onvergankelijk leven. NBV-vertaling. In de NBG-vertaling staat hetzelfde verhaal natuurlijk, maar een iets andere laatste zin. En daar staat, en nog veel duidelijker wordt het, als naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat, die dit niet geworden is krachtens een wel met een voorschrift betreffende vleeselijke afkomst, maar krachtens een onvernietigbaar leven. Beetje ouderwetse taal misschien, maar waar het bij om gaat is, door de kracht van, krachtens, door middel van een onvernietigbaar leven. En daar staat het woord akatalotu. Akatalotu. Nou, dat is een moeilijk woord. En vind ik zelf ook bijna niet uit te spreken wat mij betreft. Maar het betekent onvergankelijk, onvernietigbaar. Het betekent nog meer. Het betekent ook onverwoestbaar, onverbrekelijk. Altijd blijvend, zonder einde, niet kapot te krijgen, zeg ik altijd. Kijk naar die tekenen van dat avondmaal. Kijk naar brood en wijn. Kijk naar de zegen die Melchizedek bracht aan de aartsvader. God, onze God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die heeft de wet ook ingesteld door Mozes gegeven. En die heeft ook de priesters en de hoge priester ingesteld. Menselijke mensen die een einde aan hun leven kenden. Maar Abraham heeft ook al de tienden afgedragen aan Melchizedek. Die geen vader en moeder heeft, geen einde aan het leven heeft. Hij heeft, zoals het hier beschreven staat. En dat woord akatalutu, dat is ook iets als, het is een op zichzelf staand leven. Al het menselijk leven kent een einde, kent lijden. Maar dit leven is een op zichzelf staand leven en dat van Christus komt daarmee volledig overeen. In Johannes 1, vers 4, daar staat dus ook dat in hem dat leven is. In Christus hebben wij dat leven. En dat woordje in, dat is in hem alleen. Zijn leven kent geen begin, herkomst of afstamming en is eindeloos in alle opzichten, zonder einde. Dat is waar het hier over gaat. Hetzelfde woord wordt trouwens ook gebruikt voor de zonde. Niet kapot te krijgen, zou je kunnen zeggen. Niet in staat op te houden, letterlijk betekent het. Maar het leven van Christus is sterker gebleken. Want het wordt onderscheiden van het leven van alle mensen. Geen enkel leven van een doodnormaal mens zou dit kunnen veranderen. Alleen hij die van alle tijden is. Alleen door de eeuwige. Door de zoon van de eeuwige. Die ook zelf God is. Als mensen dat leven verkrijgen, als mensen dat leven verwerven, dan wordt de zonde en de dood afgeschaft. In hem, in Christus. In Genesis 14, vers 19 en 20 lezen we, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God, de Allerhoogste, heeft uw vijanden, die uw vijanden uitleverde aan u. Abraham gaf aan Melchizedek een tiende van wat hij had heroverd. Melchizedek komt daar dus dan, zegenend en wel, met brood en wijn. En dan zijn we weer bij dat avondmaal. Brood en wijn is daar dan ook een koninklijk geschenk. Het is van de koning van gerechtigheid. Het is van de koning van vrede. En in die woorden klinken voor ons natuurlijk al ook, de Heer Jezus, de Heer van alle gerechtigheid. Hij die gerechtigheid bracht door zijn offer. Gerechtigheid bracht voor jou en mij, gerechtigheid voor alle mensen. Zo je kunt en wilt geloven. Een koninklijk geschenk ook. En het diende om hen die bij Abraham hoorden, die net uit het gevecht kwamen en vermoeid waren, met eten en drank te verkwikken, zou je kunnen zeggen. Zijn nieuwe kracht te geven. Dat is precies ook wat ook vandaag uitgaat naar jou en mij in het avondmaal brood en wijn verkwikt worden, hersteld worden. Nieuw elan, nieuwe kracht. We hebben dat zo nodig. En wat doet Abraham? Die geeft vervolgens aan Melchizedek een tiende van de buit. Van wat heroverd is. Het is eerst veroverd door allerlei koningen van de omgeving. Ook Lot was gevangen genomen, zijn eigen neef. En hij herstelt dat. En dan komt de koning van gerechtigheid die bevestigt dat herstel. En komt hem tegemoet om hen te verkwikken. En zo is het ook met Jezus Christus. De eeuwige. Die ons naar het voorbeeld van Melchizedek ook nu brood en wijn aanreikt. Dat wil zeggen, hij wil met ons maaltijd vieren. De koning die met ons vriendschap wil vieren. En samen met ons onze levens wil delen. Wil horen hoe het met je gaat. En wil delen hoe zijn leven is die de eeuwige zijnde het lijden is ingestapt. De God die zichzelf totaal gaf in eerste instantie mens te worden. En daarna slaaf te worden. En daarna gehoorzaam te worden tot aan de dood van het kruis. Om zelf gerechtigheid te geven. Niet door mensen, niet door de stam van Levi, maar door eeuwigheid. Want hij is de eeuwige en zijn leven is niet kapot te krijgen. Onvernietigbaar leven. De koning die met ons vriendschap heeft, die aan ons vriendschap aanbiedt. Ook hoe je er ook bij zit, hè? Er is altijd dat aanbod. Dat deed hij aan Zacharias, dat deed hij aan Matthäus, dat deed hij aan de vrouw in de put. Het is een uitreiken van hem naar ons. Hij heeft ons alles gegeven. En hij geeft ons iedere dag ook alles. En daarom mag je dat ook iedere dag gewoon vragen. Hij geeft ons overwinning over Satan, zonde en dood. En dat geeft vrijheid. En dat geeft geweldige grote vreugde. Als je dat gelooft en als je dat gaat ervaren. Daarom deel in dat avondmaal. Deel van wat hij deelt met jou. En deel van wat je met elkaar mag delen. Elke dag mag je delen met hem. En zo nu en dan mogen we dan ook, dat kan misschien wel niet vaak genoeg, maar dat avondmaal ontvangen. En dat avondmaal met elkaar delen. Heerlijk om dat te doen en te blijven doen. En we zullen dan als gevolg, net als Abraham van de tiende gaf, zullen wij hem aanbidden. Want tienden is mooi. Is een prachtig principe. Is ook het delen van alle middelen die we hebben. Maar het gaat uiteindelijk om ons hart, ons hele leven. Onze liefde, onze mogelijkheden, onze zegen. Alles te delen vanuit dat onvernietigbaar leven. Hem aanbidden. Daarmee, dat is wat hij zoekt. Van binnenuit, vanuit een intens verlangen. Het mysterie van Melchizedek. Priester en koning. Priester van gerechtigheid. Hij vergeeft, hij geeft gerechtigheid. En de priester van vrede. Hij geeft vrede en vreugde. Salem, shalom zit daar ook in. Volle, vette vrede, zeg ik altijd. En hoger dan Levi, de hoge priester. Dan Levi, dan Aaron, dan welke priester en hoge priester dan ook maar. Hij was een priester van de Allerhoogste God. En zo is Jezus, Heer, onze Heer, koning van Salem. En priester van gerechtigheid. Priester voor eeuwig, onze Heer. Maar onze Heer is zoveel meer. Hij is priester voor eeuwig. Een priester staat in tussen God en mens. Maar deze Jezus die ons dit avondmaal aanreikt, is zelf God. De Allerhoogste, de Eeuwige. Maar hij werd mens. Ja, hij is de leeuw van Juda. Ja. En hij werd het lam. Koning en priester die zelf het offer werd. Onvernietigbaar door het leven wat onvernietigbaar was. God zelf werd het offer wat hij zelf verlangde. Voor de zonde, voor de afval, voor de vernietiging. Hij zelf werd het offer. En dan staat er in Johannes, het woord is, Johannes 1, het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Dat zei ik net. Vol van zijn goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep. Hij is het over wie ik zei, die na mij komt, is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed zijn wij alle met goedheid oversteld. Dat is wat Johannes zegt over Jezus. Jezus zegt over zichzelf, eer Abraham was, ben ik. En niet was ik, ben ik. Hij is, hij was en hij zal zijn. Zonder menselijke afkomst. Hij is, hij was en hij zal zijn. Hij is Yahweh. En Jezus biedt ons vandaag brood en wijn aan. Een koninklijk, onvernietigbaar leven. Dat is wat hij ons aanbiedt. En dat zal overwinnen over duivel, zonde en dood. Kwaliteit in die relatie met de koning zelf. En kwaliteit in de relatie daarin met elkaar. Omdat het vanuit ons binnenste kan komen. Omdat hij dat leven ons geeft. Kwaliteit die hij geeft is eeuwig leven. Is niet heel lang, maar is kwaliteit. Leven in genade. Leven uit die goedheid. Leven uit die vrede. Leven uit gerechtigheid. Vergeving en vrede door samen te delen van het brood. Geestelijk voedsel. Verkwikking. En de wijn. Vergeving. De wijn is het bloed. Het brood is het lichaam. Vergeving. Het offer is gebracht. Vergeving. En het wijde wijn staat ook voor feest en voor vreugde. De eeuwige koning die buiten en boven de tijd staat. De eeuwige. Biedt ons het offer aan dat hij zelf is. In brood en wijn komt hij naar ons toe. Dat voor eeuwig bestaat. En onze tijd en ons leven omspant. En zijn koninklijke leven geeft. Het is niet kapot te krijgen. Onvernietigbaar leven. De Heer wil en zal jou daarmee zegenen. En hoe dan? Dat staat in 2 Petrus 1. En daarin lees ik, zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft. Door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare rijke beloften gedaan. Opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. En opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. In dagelijkse taal staat daar. De machtige God heeft aan jullie en mij alles gegeven wat nodig is om te leven zoals hij het wil. Hij heeft ons uitgekozen om bij hem te horen. En hij heeft ervoor gezorgd dat wij hem kennen. Daardoor weten we hoe machtig en hoe volmaakt hij is. God heeft iets beloofd dat heel bijzonder is. Hij zal ervoor zorgen dat jullie zonder zonde gaan leven. En gaan lijken op God zelf. Dat is zijn bedoeling. Jullie zullen ontsnappen aan alle slechtheid in de wereld. De slechtheid is het gevolg van de verkeerde verlangens van de mensen. Ik zeg op naar onvernietigbaar leven. Waarvan je hier op tafel ook de tekenen ziet. Tekenen van onvernietigbaar leven. Wees gezegend met dat volle, koninklijke. Vredevolle leven van gerecht en gerechtigheid. Amen.